Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 118, de versen 1 en 12. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. 118, de versen 1 en 12. De schriftlezing vanavond vindt u in Filippenzen, hoofdstuk 2. We lezen de versen 1 tot en met 11. Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij Gods heilig woord in Filippenzen 2. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 6 en 7. Filippenzen 2, versen 6 en 7, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Tot zover de tekst. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij als antwoord daarop Psalm 113, het tweede vers, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven. 113 vers 2, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Oh. zullen wij samen bidden. Hoe gepast is het, Heere der Heren en Koning der Koningen, om uw naam aan te roepen en tot u te komen in het gebed. Want werkelijk uw naam moet geprezen worden, van waar de zon opkomt tot waar zij nederdaalt, moet uw naam lof en eer gegeven worden. Want u bent het die gekomen zijt in deze wereld. U hebt uzelf geschonken aan een verloren mensengeslacht. Hoe groot is uw genade. Het was recht geweest als wij allemaal verloren waren gegaan en in het donker waren neergezonken om nooit meer het licht te zien. Maar Heer, het heeft u behaagd in het donker van ons bestaan dat heerlijk hemels licht te doen schijnen. En uw naam moet alle eer ontvangen. Er is zoveel reden waarom u verheerlijkt moet worden. Om uw trouw, om uw goedheid, om uw erbarming, om uw medelijden. En dat u eer en lof moet ontvangen omdat u ons geschapen hebt en deze wereld nog onderhoudt en alles ook bestuurt in het wereldgebeuren. En u moet alle lof en eer ontvangen omdat u verheven bent ver boven het heidendom. En al voelen de volkeren en al bedenken ze alle mogelijke onrecht. Toch regeert u, Heere Jezus, en u bent de enige God. Er is al de afgoden van de mensen, zijn de mensen gelijk. Ze zijn onbetrouwbaar, ze helpen niet echt, ze kunnen ook niet helpen. Maar u bent mens geworden. U hebt zelf de straf op de zonde betaald. Heere, we zien het, maar we begrijpen het niet. Het is zo groot, het is zo rijk. Wat u zult doen, degene die op u wacht. U bent werkelijk een God die je redt, ook uit doodsgevaar, ook door de dood heen. Dat de apostel kan roemen, wie kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Geen ziekte, geen leven nog dood, geen engelen, geen duivelen, niets. Want gij zijt God, u regeert over alles. En daarom, Heere, past het ons heel diep voor u te buigen. En voor u te belijden dat alles wat we in het leven zijn en hebben, behalve onze zonde, dat komt allemaal van u. U geeft ons genade. U geeft ons een huis. U geeft ons welvaart. U geeft ons eten en drinken. U geeft ons een redelijke gezondheid. U geeft ons zoveel. Heere, we bidden u ook in deze dagen voor hen die het toch moeilijk hebben. Omdat hun gedachten teruggaan tot andere tijden in hun leven, toen geliefden nog bij hen waren. Misschien wel een kind dat nog bij hen was en waar ze nu nog verdriet over hebben, omdat dat kind er nu niet meer is. Of een geliefde man of een geliefde vrouw. En dan worden juist met deze dagen waarin wij mensen spreken over gezelligheid en bij elkaar komen, dan kan ook juist het gemis beleefd worden. En dan bidden wij u, Heere, voor hen die het soms juist met deze dagen wat moeilijk kunnen hebben. Heere, wilt u met uw licht in hun harten schijnen. En ook er zijn er misschien tranen, dat ze toch door de tranen heen mogen opzien naar dat licht zo groot, zo schoon. gedaald van hemels troon. En dat er een band mag gelegd worden tussen u en tussen hen. O Heere, geef ons die ware troost, dat uitzicht op het hemelse leven. Want daarvoor hebt u toch ons geschapen, opdat we bekeerd zouden worden. Opdat we nieuw leven hier van u zouden ontvangen. En dat we straks eeuwig met u zouden leven. U weet hoe het met ons is. U weet, Heer, of wij enkel maar wat formeel u aanbidden. En maar formeel meegaan naar de kerk. Maar wanneer ons hart er niet in is, omdat we u, de Heere Jezus, toch niet kennen. En u niet kennen als een levende persoon, als een diepe werkelijkheid in ons leven. Als degene die onze herder is, die ons leven is, die ons behoud is. Wanneer, Heere, we nog verblind zijn door wat deze wereld ons biedt, dan vragen wij u of u die verblinding wilt wegnemen. Of u wilt ons ontdekken aan onze eigen leegheid, ons eigen schuld en tekort. Of u ons wil laten zien onze verdorvenheid, hoe wij tegen u zijn opgestaan in het paradijs en dat we dat dagelijks nog weer bevestigen. En ondanks wie wij zijn, komt u tot ons met uw Zoon, de Heere Jezus, om ons bij de hand te nemen, om voor ons te betalen, om ons te dragen, te leiden door dit leven heen. Heere, wilt u dan zo trekken met koorden van goedertierenheid? Wilt u vertroosten door uw Heilige Geest? Wilt u licht geven op de Heere Jezus en zijn volkomen werk? En daartoe is het toch nodig, Heere, dat wij ontdekt worden aan onszelf. Dat we onszelf mogen kennen in onze eigen schuld en tekort. Ontdek ons, Heere, bekeer ons, leid ons in uw waarheid. En doe ons uw naam in waarheid aanbidden, liefhebben, loven, kennen, vertrouwen en aanhangen. Dat ons leven Christus mag zijn. Want zo zal ons sterven eeuwig winst zijn. Heere God, we werken met uw Heilige Geest in ons, in onze gemeente, in onze harten. Zegen ons ook uit genade in deze kerkdienst. Schenk uw dienaar kracht om te preken, kracht om te spreken zoals hij moet spreken. Help ons ook te luisteren zoals we behoren te luisteren. Laten we dat biddend mogen doen. Laten we op onszelf mogen toepassen, voor onszelf luisteren. Heere, wij bidden u of u uw koninkrijk wilt uitbreiden over deze aarde. We bidden of u nog jonge mannen wilt geven die door uw geest begenadigd zijn en die uw dienaar willen worden. Die onweerstaanbaar getrokken worden, dat het niet eens meer is dat zij dat willen worden, maar dat ze dat moeten worden. Heere, wij bidden u om geroepen dienstknechten van u, die het woord nog zullen verkondigen en uitdragen. Heere, geef dan nog arbeiders in de wijngaard. En wil in uw genade uw koninkrijk uitbreiden overal ter wereld op het zendingsveld. Zegen de zendelingen, ook hen die zich voorbereiden om dat werk te doen. Begenadig hen met uw Heilige Geest. We bidden u ook, Heere, voor broeder en zuster Hessel en Kobe Visser, daar in Botswana. Zegen het werk en wanneer ze nu ook ver van huis zijn, nu op deze kerstdagen, daar in de warmte van zuidelijk Afrika, wilt u hen daar ook een zegen schenken. En ook het werk wat ze doen van bijbelvertaling en onderwijs vanuit uw woord wil dat zegenen. Trouwe God, gedenk Ook uw kinderen die vervolgd worden om uw naams wil, die in gevangenissen kwijnen, in kampen moeten zitten. Heere, we horen het en we begrijpen het niet, ontferm u over hen. En wil uw koninkrijk uitbreiden door alle landen heen, door Azië en Afrika, door de beide Amerika's heen en in Europa, ja, door heel deze wereld, Heere. Verheerlijk uw naam. Gedenk onze regering, onze overheid, ons vorstenhuis en hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en laten we dan de lofzang van Zacharias zingen, de versen 1 en 4. Lofzang van Zacharias 1 en 4. Geliefde gemeente, de apostel Paulus wil de gemeente van de Filippenzen aansporen om in ootmoed, om in nederigheid met elkaar te leven. Hij wil ze aansporen dat ze eensgezind zijn, dat ze de ander uitnemender zullen achten dan zichzelf. En hij gebruikt daartoe de Heere Jezus Christus als een voorbeeld. Dat de Heere Jezus in deze wereld is gekomen. En dan zegt de apostel Paulus dat de Heere Jezus, die in de gestalten is God zijnde, dat geen roof geacht heeft het Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En daarom zegt apostel Paulus, laat deze houding ook in ons mogen zijn. Dat wij ons ook ten opzichte van elkaar de minste willen zijn. Wanneer de Heere Jezus zich zo heeft vernederd. En zo gebruikt de apostel Paulus het kerstevangelie en de zelfvernedering van Christus als een voorbeeld en als een aansporing voor ons, hoe wij met elkaar hebben te leven in de gemeente. En dat geldt voor elke gemeente, het geldt voor het christelijke leven. Dat moet gekarakteriseerd worden met ootmoed. Jongens en meisjes, wat is ootmoed? Nou, dat denk je heel klein van jezelf. En ootmoed is, dan word je heel nederig. Dan vind je de anderen belangrijker dan jezelf. Je vindt de anderen beter dan jezelf. Dat is ootmoed. Dat is nederigheid. En zo behoren we met elkaar, zo behoort de christelijke gemeente. Overal waar Gods kinderen samenkomen, zo behoren zij te leven. En daarvoor verwijst de apostel Paulus naar het kerstevangelie. En daar willen we met elkaar over nadenken. De Zoon van God werd mens. En ten eerste, hij was God. Ten tweede, hij verloochende zichzelf. En ten derde, hij roept ons om hem te volgen. Dus ten eerste, de Zoon van God werd mens. Daar willen we over nadenken. Dan zien we drie gedachten. Ten eerste, hij was God. Ten tweede, hij verloochende zichzelf. En ten derde, hij roept ons om hem te volgen. Dus wij weten dat de Zoon van God, voordat hij op aarde was, waar was hij, jongens en meisjes? Hij was in de hemel. Daar was hij in de gestaltenis van God. De gestaltenis, dat wil zeggen in de gestalte, in de vorm van God. Hij was God zelf. Voordat de Zoon van God mens werd, was hij aan God gelijk. Hij was God. Hij was de werkelijke existentie van God. De uitdrukking vanuit het Grieks betekent het innerlijk bestaan van iemand. Hij was innerlijk, existentieel. Hij was werkelijk, volledig God. Hij was altijd al God. En hij zou ook God blijven, ook toen hij op aarde was. En daar is de Heilige Schrift heel duidelijk over. Dat de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, werkelijk en volledig God is. En we zien dat uit zijn goddelijke eigenschappen. Zijn goddelijke eigenschappen, wat zijn dat? Nou, bijvoorbeeld we lezen dat Christus alles geschapen heeft. Dat zegt Johannes in zijn evangelie, dat door hem is er niets geschapen. Er is niets dat, alles is door hem geschapen, gaat Johannes zeggen in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Hij heeft alles geschapen, het woord van God dat vlees geworden is. Hij heeft alles gemaakt. En zo heeft hij, want in Colossenzen 1 vers 17 staat dat ook, en hij alle dingen bestaan tezamen door hem. In Colossenzen 1 vers 16, door hem zijn alle dingen geschapen. En daar spreekt de apostel Paulus over Christus. Hij heeft alles geschapen. Maar we zien ook een goddelijke eigenschap in het feit dat de Heer Jezus goddelijke macht heeft. Daarin zien we zijn godheid, dat hij de doden opwekte, dat hij blinden het gezicht gaf, dat hij melaatsen kon reinigen, dat duivelen voor hem neervielen en voor hem beefden. Kijk, daarvoor is goddelijke macht nodig. En we zien ook dat hij goddelijk eer ontving. Er moet ook in zijn naam gedoopt worden. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En in de apostolische zegenbede waarmee wij ook de dienst eindigen. De genade van de Heer Jezus Christus. Nou, zei u, dat betekent allemaal goddelijke eer. Ook bezat de Heer Jezus goddelijke alwetendheid. Hij wist precies wat in de mens was. Hij wist precies wat ze van hem dachten. Hij kende hun gedachten. Hij wist precies wat er zou gebeuren. Hij wist dat die Samaritaanse vrouw daar was in Samaria toen hij door Samaria moest gaan. Kijk, niets is voor hem onduidelijk of onbekend. En zo zien we door al deze eigenschappen dat hij God was. En daarnaast getuigt de schrift ook heel duidelijk, onomwonden, dat de Heer Jezus Christus God is. Colossenzen 2 vers 9. In hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En Johannes 1 vers 1, in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat is Christus. En Hebreeën 1 vers 3, hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Het gaat over Christus. Dat hij het beeld is van God. En Thomas zegt tot de Heer Jezus in Johannes 20 vers 28. Mijn Heere en mijn God. Heel duidelijk leert de schrift dat de Heer Jezus volkomen God is. En dat tegen de vreselijke dwaling van de Jehovah getuigen. Die hem oneer aandoen en hem niet die goddelijke eer geven. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over dat de Heer Jezus Christus God was. En nu spreekt Paulus hier ook in onze tekst over dat de Heer Jezus was in de gestaltenis van God. En dat hij daarom aanbeden en geëerd moet worden. En nu kwam hij die God was, hij kwam in deze wereld. En hij wilde geboren worden als een kind. Hij was de enige mens op aarde die zijn eigen geboorte gewild heeft. Hij was ook de enige mens op aarde die het leven gewild heeft. Soms hoort u mensen wel eens zeggen, ik heb niet om dit leven gevraagd. Op zich is dat ook waar, dat hebben ze ook niet. Maar Christus heeft dat wel gedaan. Hij vroeg om een leven vol moeite, vol armoede, vol ontbering. Een leven waarin hij onderworpen was aan de vloek, ja aan de hel zelf. En hij kon de hel verdragen. En hij kon door de verdoemenis heen gaan. En hij kon die vreselijke vloek van God dragen. Hij kon het doen omdat hij God was. Alleen God kon dat doen. Door de hel, door de vloek heen gaan en het uitdragen. En daarom was Jezus God. Hij moest God zijn. Alleen goddelijke macht kon de zaligheid van de mens bewerken. En daarom wilde hij geboren worden. Hij was een mens geboren vol moeite en ellende. En hij was gewillig dat te doen. En hij was God in heerlijkheid. Een heerlijkheid zo schoon, zo groot, zo krachtig dat Mozes eens vroeg aan God, toon mij nu uw heerlijkheid. En dat God hem antwoordde. Dat geen mens hem kon zien en leven. En nu was Christus bekleed met die heerlijkheid. Christus waarin Jesaja 6 over beschreven staat, dat de engelen hun aangezichten bedekken voor de heilige heerlijkheid van God. En ze roepen voortdurend toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En hij vanuit die heerlijkheid wilde hij mens worden. Goddelijke heerlijkheid, dat had hij. En nu is die goddelijke heerlijkheid van de Heer Jezus zien we overal in deze wereld. We spreken wel eens over de wonderen van de natuur. Maar het zijn niet de wonderen van de natuur. Het zijn de wonderen van God. God heeft het zo gemaakt. De seizoenen en het leven en alles wat u in de natuur kunt zien. God heeft dat gemaakt. Het zijn de wonderen van God. En wanneer de zon schijnt en wanneer stormen loeien en wanneer de storm aflaat en er is rust. Dat gebeurt allemaal tot de heerlijkheid van God. Hoe groot, hoe machtig is de heerlijkheid van God. De heerlijkheid die Christus had in de hemel. Het is zo hoog, het is zo diep. Het is voor ons mensen niet te peilen. Christus was in de gestaltenis van God. En hij verloochende zichzelf. De tekst zegt dat hij in de gestaltenis van God was. Dat woord gestaltenis in het Grieks is morphe. Dat vinden we terug in het Nederlandse woord metamorfose. En wat is dat, metamorfose? Dat is een verandering van gedaante. Een voorbeeld daarvan. Van metamorfose, dat zien jullie in je tuin, jongens en meisjes. Straks weer als het warm weer wordt, in het voorjaar en in de zomer, dan vliegen er prachtige vlinders door jullie tuin heen. Gekleurde vlinders. Maar die vlinders, die waren eerst een rups. En een rups, die eet dan eerst die blaadjes. En dan na een tijd, als hij genoeg gegeten heeft, dan gaat die, zo'n groene rups, die gaat dan een kokon om zich heen spinnen, weven. En dan blijft hij een tijd in en dan slaapt hij in. En dan na verloop van tijd, als het wat warmer weer wordt, dan gaat die, dat kleine rupsje gaat dan zich wurmen uit zo'n kokon. Dat is heel moeilijk voor hem, maar hij wurmt zich eruit. En dan komt hij tevoorschijn, niet meer als een groene rups, maar als een prachtige vlinder met schitterende kleuren. En dan vliegt het weg in de lucht. Die rups heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Die rups heeft een metamorfose ondergaan. Van een rups wordt het een prachtige vlinder. Nu de Zoon van God, met eerbied gesproken, heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Hij was in de vorm van God en hij werd de vorm van een mens. Van de morfe van God werd hij als een mens. Hij was God en hij bleef God. Maar hij werd wat hij niet was. Hij werd mens. En bij zo'n rups is het nou zo dat die rups veranderd wordt in iets wat heel mooi is. Het wordt een vlinder. Maar bij de Heere Jezus was het andersom. Hij was heerlijk. Hij straalde krachtiger dan de zon in heerlijkheid. Maar hij werd arm en ellendig. En Jesaja zegt, er was geen gedaante, nog heerlijkheid aan hem, dat we hem zouden begeerd hebben. Hij werd van een heerlijke heid, werd hij arm en klein, in armoede geboren. Geboren als een sterfelijk mens. En hij heeft alle mogelijke ellende moeten doormaken. Het werd een diepe vernedering voor hem om in armoede te wonen. Hij verloochende zichzelf. Die in de gestaltenis God zijnde het geen roof geacht heeft. Gode even gelijk te zijn. Dat betekent hij zijn bestaan. Dat hij gelijk was aan God. Heeft hij niet iets beschouwd om als vast te houden, als een roof, dat die een dief heeft, een roof, en wil je roof niet loslaten. Zo heeft de Heere Jezus niet zijn Gode gelijk zijn willen vasthouden, maar hij heeft het willen overgeven. Dat woord kun je ook vertalen als een schat. Een schat. Hij heeft dat Gode gelijk zijn niet als een schat willen vasthouden. Maar heeft zichzelf leeggemaakt, ontledigd. En dat wordt in het Grieks bedoeld, hij heeft zich ontledigd. En daarom is de vertaling ook heel goed. Hij heeft zichzelf vernietigd. Vernietigd betekent niet dat hij ophield te bestaan. Als wij iets vernietigen, dan is het weg, het bestaat niet meer. Maar zo was het niet. De Heer heeft zichzelf niet vernietigd dat er niets meer was. Hij heeft zichzelf tot niet gemaakt. Tot niets, tot heel klein. Hij heeft zichzelf ontledigd. Van een heerlijkheid heeft hij zichzelf heel klein gemaakt. Hij bleef God. Hij bleef God, maar zijn godheid werd bedekt achter armoede. Hij bleef God. Hij moest God zijn om de duivelen te kunnen uitwerpen en om op te staan uit de doden. Hij moest God zijn om de vloek van God te kunnen dragen en de macht van de zonde en de duivel en de dood en het graf te overwinnen. Hij bleef God. Maar waarin heeft hij zich dan vernietigd? Waarin heeft hij zich dan leeggemaakt? Als hij wel God bleef en wel goddelijke macht had. Als hij niet zijn goddelijke natuur heeft opgegeven. Nee, hij bleef God. Nou, waarin heeft hij zich dan ontledigd? Nou, hij gaf de gunstige verhouding tot zijn wet gaf hij op. Hij gaf de gunstige verhouding tot zijn wet gaf hij op. Kijk, toen hij nog steeds in de hemel was, toen drukte op hem geen schuld. Hij stond volkomen rein en heilig tegen zijn eigen heilige wet. Maar toen hij mens werd, toen nam hij de vloek van die wet op zich. Hij werd mens onder de schuld. En daarom moest hij in armoede geboren worden. Want hij werd beladen met de schuld van zijn volk. Dus die heerlijke verhouding die hij had tot Gods wet van reinheid en heiligheid, dat werd opgegeven. Hij kwam onder de vloek van de wet. Hij werd gezien als de schuldige. Dat hij moest volkomen betaling geven voor de zonde. En dat kon alleen maar iemand doen die in zichzelf geen zonde had. En in zichzelf rein was. Iemand die schuldenaar was voor God, kon niet de schuld voor anderen betalen. Op de catechisatie hebben we er verschillende keren over gehad. Als je zelf failliet bent, dan kun je niet zeggen, ik zal schulden van anderen ook op me nemen. Dat kan niet, want je hebt niks om te betalen. Nou, iemand die gezondigd heeft, die moet betalen aan God, die kan niet nog voor een ander betalen. Dus daarom moest die borg, die middelaar, die moest zonder zonde zijn. Smetteloos, vlekkeloos. En toch werd hij beladen met de schuld van zijn volk. Hij werd tot zonde gemaakt, 2 Korinthe 5, 21. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dus hij gaf zijn gunstige verhouding tot de goddelijke wet op. Hij werd schuldig gerekend. Maar hij heeft zich ook nog meer ontledigd. Hij gaf zijn rijkdom op. Zijn heerlijke rijkdom. Om bejubeld te worden door de engelen. Om in een ontoegankelijk licht te wonen. Om geen enkel gebrek te hebben. De vrede in het huis van zijn vader, dat had hij. En dat gaf hij allemaal op. Hij was rijk, maar hij werd arm. Arm. Vanmorgen hebben we het gezien, hoe arm hij werd. Niet eens eigen kleren, niet eens een bed. Hij die kon zeggen, het vee op al de bergen behoort hem toe. Hij die kon zeggen dat al het goud en zilver was van hem. Hij werd zo nietig, zo arm, heeft zichzelf zo ontledigd. Hij gaf zijn rijkdom op. Hij had niets. Hij moest zelf zaken lenen van mensen. Toen de scharen op hem aandrongen, toen had hij zelf niet een mooie boot. Nee, hij moest een vissersboot lenen, waar hij dan in kon staan en een eindje van het water af gaan liggen. Dat boot kon hij in staan om te preken. Hij moest een huis, moest hij van een ander gebruiken om in te verblijven. En toen hij een lastdier nodig had, een veulen om Jeruzalem in te rijden, dan moest hij dat lenen van iemand. En een opperzaal om daar in rust zijn discipelen te onderwijzen en het avondmaal in te stellen, dan moest hij van een ander lenen, gebruiken. En zelfs zijn graf waar hij in was, dat werd hem nog gegeven door Jozef van Arimathea. Hij had niets behalve zijn kleding. En uiteindelijk namen ze ook zijn kleding van hem af. Zodat hij helemaal niets meer had. Alleen maar schuld en vloek. Hij mocht niet eens meer op de aarde lopen. Hij werd opgericht aan een kruis. En de hemel wilde hem niet meer. En de aarde wilde hem niet meer. Hij was werkelijk arm. Niets meer. Want hij nam de armoede van zijn volk op zichzelf. En zo gaf hij zijn rijkdom op. Hij heeft zich nog meer ontledigd. Hij gaf ook zijn hemelse heerlijkheid op. Heb wel iets van gezegd. Het een loopt vaak in het ander over. Maar we gaan nog meer nadenken over die hemelse heerlijkheid. Hij wist hoe het was. Hij wist hoe hij het had. En dat zal het ook dubbel erg of 10 maal dubbel erg gemaakt hebben voor hem hier te lijden. En toen, in Johannes 17, toen heeft hij gebeden. Dan kijken we net een klein beetje achter de schermen. En dan bidt hij nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik had, eer de wereld was, de heerlijkheid die ik jaren geleden bij u had. De heerlijkheid, nog zelfs voor de wereld er was, Johannes 17, 5. En die heerlijkheid was dat ontoegankelijk licht waarin hij woonde. Dat was voor hem volheid van vreugde. Dat was voor hem volmaakte liefde, volmaakte harmonie, volkomen gemeenschap met God de Vader en God de Heilige Geest, waarin zij, de drie enige God, elkaar lief had. Liefde moet een ander hebben. God, de drieënige God, had elkaar lief van alle eeuwigheid. En toen de Heer Jezus dit bad in Johannes 17, wist hij dat hij de verschrikkelijke Godverlatenheid moest ingaan. Tot die tijd kon hij zeggen, ik wist, Vader, dat gij mij altijd verhoorde. Maar nu moest hij daar gaan, waar zijn God hem niet meer wilde. Hij moest het duister van de Godverlatenheid ingaan. Hij moest de diepten van de hel binnengaan en van zijn God verlaten worden. En terwijl het eens zo was dat de engelen hun aangezichten voor hem bedekten uit eerbied, nu zouden nietige wormen van de aarde hem spuwen in het gezicht. Hoe is hij toch arm geworden? Hij heeft zichzelf ontledigd door iets aan te nemen. Hij heeft zichzelf ontledigd door iets aan te nemen. Hij nam op zich de gedaante van een slaaf, een dienstknecht. Staat, dat is een oud woord, betekent slaaf. En dat was echt. Dat was geen namaak. Hij deed niet alsof, hij werd de knecht. Hij was de knecht, de lijdende knecht des Heren. Zo was hij te midden van zijn volk als een die dient. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En wanneer vrouwen waren die ook hem dienden van hun goederen, dan was dat omdat hij hen eerst gediend had. En wanneer hij liefderijk ontvangen werd in het huis van Maria en Martha en Lazarus, dat was omdat hij hen gediend had. Hij kwam om te dienen. En uit liefde tot hem wilden sommige mensen ook iets voor hem doen. Hem zalven. Hem eren. Maar waarom hij kwam was om zijn leven te geven als een betaling voor de zonde, zijn leven neer te leggen. Zo werd hij de lijdende dienstknecht, de knecht des Heren. En zo kwam hij ook in de gelijkheid van een mens. Hij nam de menselijke natuur op zich. En zo had de Heer Jezus een goddelijke natuur en een menselijke natuur. Hij kwam in de gelijkheid van een mens, zegt onze tekst. Daarin zien we ook de ontlediging van Christus in de gelijkheid van een mens. Hij leek precies op een mens. Hij was ook een mens. Hij kwam met een lichamelijk mensheid. Hij kon lijden in zijn mensheid. Alleen hij had geen zonde. Dat was het enige verschil. En hij was God, maar dat werd bedekt door zijn mensheid. Hij werd geboren net als andere mensen. Hij moest ook gevoed worden net als andere baby's. Hij groeide op net als anderen. hadden anderen broers en zusters, zo had de Heer Jezus dat ook. Leerden zij een beroep, dat deed hij ook. Waren zij soms hongerig en vermoeid, zo was het bij hem ook. Moesten andere mensen soms huilen, hij ook. Hij heeft ook tranen gehuild. En moesten andere mensen sterven, hij werd geboren om te sterven. In zijn verschijning was hij een gewoon mens. Er was geen gedaante, geen heerlijkheid aan hem. En hier zien we dan weer dat goddelijk antwoord op het paradijs. God werd mens. Toen wij in het paradijs gezondigd hadden, toen kwam God tot de mensheid met zijn zoon. En daarom klaagt die geboorte van Christus ons aan. En dan hoeven we niet zo sentimenteel te doen over het kerstfeest. Want het kerstfeest laat ons zien hoe diep wij gezonken zijn. Zo heeft Christus zich ontledigd. Wanneer de mens nooit gezondigd had, hoefde Christus geen mens te worden. Maar nu verloochende hij zichzelf tot in de diepste angst en pijn van de hel. Voor arme, schuldige, lelijke zondaren. Die hij toch lief had. Hij had hen lief. Daarom deed hij dat. Hij had hen lief. En daarom kwam hij in dit tranendal. En om straks neer te zinken in de bodemloze put van de hel. Hij heeft het ervaren wat het is om een mens onder de vloek van God te zijn. Hij heeft het ervaren, het lijden van deze tegenwoordige tijd. Maar hij heeft het ook ervaren, de toren, de eeuwige toren van God. Wat samengeperst werd op hem aan het kruis. Zo heeft hij zichzelf tot niets gemaakt. Zo heeft hij zichzelf ontledigd, zichzelf vernietigd. Helemaal niets meer had hij. Het had ook allemaal anders kunnen gaan. Hij had ervoor kunnen kiezen om het hele menselijke geslacht weg te werpen. Hij heeft het met de engelen ook gedaan. Die zijn ook in banden van duisternis gelaten. De gevallen engelen die nu de demonen geworden zijn. Dat had de Heer ook kunnen doen met ons als mensen. Maar het heeft hem behaagd het niet te doen. Waarom? Omdat hij liefde had voor de mensen. Waarom? Omdat hij die liefde had. Omdat hij deze wereld zo lief had. Daarom heeft hij zichzelf vernietigd. En toen hij bespuwd en geslagen en uitgelachen was. En toen hij daar aan het kruis hing en ze hem zeiden, kom maar af van het kruis, dan zullen we wel geloven dat u de Messias bent. Toen had hij ook legioenen engelen kunnen roepen. Er was één zucht naar zijn vader genoeg geweest. Dan had hij al die vreselijke vervolgers en die beulen had hij allemaal kunnen vernietigen, doden. Maar dan zou zijn volk eeuwig verloren zijn gegaan. En dat wilde hij niet, want hij had liefde tot en daarom wilde hij zichzelf vernietigen. En zo plaatste hij zichzelf onder zijn eigen vloek. De vloek van zijn wet. Zo heeft hij zijn gerechtigheid, de rechtvaardigheid van zijn wet verheerlijkt. Hij heeft het recht van God verheerlijkt. En zo kon hij zondaren zalig maken. Nou, en daar gaat het om weer bij het kerstfeest. En daarom zien we ook, hij roept ons om hem te volgen. Want de Heer Jezus vernederde zichzelf. En het was er hierop gericht dat zondaren zalig zouden worden. En daarom is kerstfeest een heerlijk feest. Het spreekt ons van genade, van leven. God die tot ons afdaalt om zondaren zalig te maken. En toch klaagt dat kerstfeest ons aan. Omdat wij God van zijn eer wilden beroven. En nu heeft de Heere God zelf zijn goddelijke eer opzij gelegd. En hij is mens geworden. Omdat wij als God wilden zijn, werd hij mens om ons uit onze ellende te kunnen verlossen. En wanneer u dit beseft, wanneer u ziet hoe lief God de wereld gehad heeft en u er iets van ziet hoe u zich gedragen hebt, misdragen hebt ten opzichte van God en dat u alleen maar aan uzelf dacht en aan uw eigen leven en aan uw eigen eer, dat u aan uw trekken zou komen. En dat u God de rug hebt toegekeerd. Dat we hem smaadheid hebben aangedaan. Dat we al zijn wetten geschonden hebben. En dat we in ondankbaarheid geleefd hebben. En al de zegening die we ontvangen hebben, maar klakkeloos aannemen. En vinden dat het maar heel gewoon is. En als er maar iets tegen zit, dan maar gelijk te klagen. Ach, als je het op jezelf ziet, op jezelf zucht, je egoïsme, dan wordt de mens zo klein. Dan word je nederig en dan wordt het een eeuwig wonder dat Christus zichzelf heeft willen vernederen en dan wilt u dat ook doen. Kunt u niet meer recht over hen staan, dan gaat u op uw knieën en u gaat voor hem neerliggen en u vouwt uw handen samen. En dan zegt u die God was, werd mens. Mens onder de vloek. En ik heb zoveel zegeningen. En u biedt mij het leven aan. Dat ik niet die vloek in hoef te gaan. Dat ik niet die straf in hoef te gaan. U zo diep vernederd. Hoe moet ik mij dan toch voor u klein maken. En vernederen. Hoe moet ik dan u toch lief hebben. Dat zegt Johannes. We hebben hem lief omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad, dan willen we klein worden. En zo kunnen we pas kerstfeest vieren. Maar wanneer we nog wat zijn en onszelf overeind houden, dan vieren we echt geen kerstfeest. En we zijn van nature zo trots. En we zijn ons altijd aan het rechtvaardigen. Ja, ik heb dit toch goed gedaan en dat goed gedaan. En we zijn ons allemaal altijd onszelf maar vergoeilijken. Maar laten we nou maar eens klein worden. En laten we nu maar eens schuldig worden. En laten we nu maar eens diep buigen in het stof voor hem, want hij heeft zichzelf vernietigd voor ons. Hij is zo klein geworden. En als u hem wilt ontmoeten, dan moet u ook klein worden. Daar ontmoet u hem, in de diepte. Want hij komt niet voor hoge mensen, dat weten we toch. Hij komt voor verloren mensen, voor ellendige mensen, voor hulpeloze mensen die door hun eigen schuld hopeloos geworden zijn en die zichzelf aanklagen. En daarom is het zo nodig dat we ontdekt worden aan onze schuld, dat we heel nuchter worden, niet overdreven. Niet emotioneel per se. Nuchter. Ik heb gezondigd. Ik sta schuldig. En dan leert een mens zich te schamen over zijn eigen leven. En dan zien we de Heer Jezus zo klein geworden. Dat ben ik. Zo diep, die armoede ben ik. Hij heeft zichzelf zo leeg gemaakt, omdat ik mezelf heb leeg gemaakt van dat beeld van God wat ik eens had in het paradijs. Hier zien we een arme Jezus. We spreken zo vaak over een rijke Christus. Hier zien we een arme Jezus, omdat wij zo arm zijn geworden. Vindt u het nog moeilijk om uw eigen onwaardigheid te beseffen? Hier ziet u een beeld van wie wij zijn. Kijk maar in die vuile kribbe. Kijk maar naar dat kruis. Dat zijn wij. Dat verdien ik en u. Dat is ons beeld. Zo ver, zo diep zijn wij gevallen. Hebben we het al gezien? Begrijpen we nou? Dat is een illustratie. Een beeld van u en mij. En daarom is het zo erg om maar door te leven zonder hem te ontmoeten. Want dan leven we nog onder het oordeel van God. Als we niet klein willen worden voor God en nog trots willen zijn en ons eigen leven willen leiden en niet zo moeilijk gaan doen, niet zo diep gaan nadenken, gewoon rustig doorleven. Toch eigenlijk Christus buiten uw hart houden. Kijk, dan blijft u onder de vloek. Dan moet u straks een vertorend God ontmoeten. En als u niet gelooft, kijk dan nog maar naar het kruis. Kijk dan nog maar naar die kribbe. En nu wil hij dat u hem navolgt. Dat u achter hem aankomt. Niet dat u de straf aan het kruis draagt. Dat kunt u niet. Maar wel dat u achter hem aankomt. En dat u zichzelf vernedert. De minste wilt zijn. Heel concreet, ook onder elkaar. In alle menselijke relaties die we hebben. Dat we maar heel klein van onszelf gaan denken. En dat we de ander uitnemender gaan achten dan onszelf. Hij roept ons hem te volgen. En dat kunt u alleen maar wanneer u aan zijn voeten ligt. En wanneer de Heilige Geest uw ogen opent, dat u ziet, ik kan voor u niet bestaan, ik ben de zondaar. Hoe heerlijk om zo te buigen voor hem, om te zeggen, Heere, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan u. Dat alleen kan het doel van mijn leven zijn, als u toch alles voor mij gedaan hebt. Dan ben ik u toch eeuwig alles verschuldigd. Laten we beseffen dat we hem zo nodig hebben. We kunnen niet zonder hem leven. Jonge mensen, jullie kunnen niet zonder de Heere door dit leven gaan. Jullie kunnen niet maar voor de vorm hem dienen. Je kunt niet maar zomaar een naam christen zijn. Je moet volledig voor hem leren leven. Zo alleen word je behouden. Zo alleen kun je het redden in deze wereld. Wanneer de Heere Jezus in jou leeft. Wanneer je aan hem verbonden bent. Wanneer hij je leven gaat inrichten. Wanneer hij zijn geest in je gaat blazen. Wanneer hij je leven gaat vernieuwen. Wanneer hij je leert je kruis op je te nemen. Hem te volgen. En dat kruis is zelfverloochening. Niet mijn wil, Heere, maar uw wil geschieden. Leer mij naar uw wil te handelen. We kunnen toch niet zonder hem door dit leven gaan. We hebben hem toch nodig. Van de wieg tot het graf. U durft toch niet verder te leven zonder hem. Dan gaat u hem toch aanroepen. Uw genade, uw geest, uw woord in mijn hart. Want zonder u koers ik rechtaf op de eeuwige nacht. Zonder dat ik wedergeboren ben. Zonder dat ik bekeerd word. Zonder dat ik voor u leer leven. Gaat alles kapot in mijn leven. U krijgt er nooit spijt van. Als u zo voor hem pleit. En zo zal hij u ook horen. Als u op hem let, op hem ziet en zo voor hem neerlegt, ligt en zo voor hem spreekt. Daarom is er hoop voor hopeloze mensen. Want Christus, die zo arm geworden is hier, hij is toch een rijke Christus. Maar nou ligt de rijkdom in zijn armoede. Nou ligt de behoud in de vloek die hij gedragen heeft. Maar hij heeft het leven. Hij is diep tot ons afgedaald. Wat een zegen. Uw eigen leven niet te willen behouden, maar het los te laten. Uw leven te verliezen, zalig. Die zijn leven verliezen zal om mijnentwil. Die zal het behouden. Die krijgt eeuwig leven. Die krijgt nu in dit leven zijn kracht, zijn zegen, zijn troost, zijn leiding, zijn nabijheid, zijn genade voor genade. En aan het eind van dit leven, het eeuwige leven met hem. Daarom heeft hij zich vernietigd, ontledigd. Leer mij dan, o God van zaligheid, mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Zingen wij 143, het 10e vers. We hebben geprobeerd na te denken, Heere, over de heerlijkheid die u eens had. Dat u Goden gelijk was en nog steeds bent en altijd gebleven bent. Maar dat u die heerlijkheid toch opzij gelegd hebt. Dat u zichzelf ontledigt, u zichzelf vernietigd hebt. Dat u tot niet geworden bent. Dat u de vloek op u genomen hebt. Opdat wij u zouden leren navolgen. Heere God, wil met uw genade en met uw Heilige Geest in onze harten wonen. En wilt u de naprediker zijn op uw eigen woord. Heere, laten we zo toch oprecht kerstfeest mogen vieren. Dat we zelf mogen buigen. Dat we door uw geest zo geleid worden. O, ontferm u over ons. Doe ons deze werkelijkheid zien. En doe ons leven voor u. En door u en tot u. Heere God, schenk ons zo Een gezegend kerstfeest. Dank u voor wat u gaf. Vergeef tekorten en zonden in spreken en luisteren. Breng ons ook morgenochtend hier weer. Samen wanneer wij weer mogen nadenken over een ander aspect van dat kerstevangelie. Hoor ons, Heer, om Jezus wil. Amen. Zingen we 138, het derde vers, 138 vers 3. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.